In het tweede seizoen van de podcast De Duurzaamheidstransitie van Breda University of Applied Sciences gaan we op zoek naar antwoorden op een aantal prangende vragen die tijdens het eerste seizoen zijn ontstaan. Rob van der Rijt gaat voor ons op zoek naar het antwoord op de vraag: wat is wijsheid? Wat is de rol van wijsheid binnen de maatschappelijke duurzaamheidstransitie? Rob neemt je in een speciale reeks afleveringen mee in zijn zoektocht. Wat is de betekenis van wijsheid en hoe kan wijsheid bijdragen aan het versnellen van een transitie naar een duurzame wereld voor ons allemaal?
In deze tweede podcastaflevering van onze zoektocht naar wat wijsheid is, gaan we, mede op aanraden van onze vorige gast Paul Verhagen, in gesprek met Roek Lips. En Roek, u bent oud-bestuurder, schrijver, film- en theatermaker en spreker, met de nodige levenservaring ook. Fijn dat u mee wilt werken aan onze zoektocht.
Dankjewel.
Mijn eerste vraag aan u gaat over welk beeld u voor zich ziet bij het woord wijsheid.
Beeld, ja, dat is juist zo'n woord waar je niet meteen een beeld, waar ik niet meteen een beeld bij heb. Mm-hmm. Als je het hebt over beeld, dan roept dat vooral bij mij op een beeld van vroeger in eerste instantie. Mm-hmm. Wat er om vraagt om in deze tijd opgepoetst te worden. Mm-hmm. Om de glans er weer een beetje op te krijgen.
Ja. En zijn dat dan dingen die we moeten oppoetsen? Of als je je ogen dicht zou doen en je zou dan wijsheid voor je zien, wat gaan we oppoetsen?
Ik denk niet zozeer in de zin van dingen. Ik denk dat het veel meer over begrippen gaat als waarde, als diepere inzichten. Mm-hmm. Ik denk dat ik zelf eerder het woord inzicht gebruik dan wijsheid.
Ja.
Voor mij gaat het daarbij vaak heel erg om de... Kijk, we hebben in onze tijd ontzettend veel kennis. Mm-hmm. Heel veel kennis. Maar hebben we ook de inzichten om daar de dingen mee te doen die handig zijn, ja, die goed zijn, die juist zijn? En de combinatie daarvan, dan kom je voor mij in de buurt van wijsheid. Mm-hmm. Dus als je in staat bent het inzicht te gebruiken, om de kennis die we hebben goed in te zetten. Mm-hmm. En dan kom ik al heel snel bij het begrip verantwoordelijkheid. Mm. Want ik denk dat wijsheid, dat zet je ook in met een bepaalde reden.
Ja.
En dan kom ik al heel snel bij verantwoordelijkheid uit. Mm-hmm. En verantwoordelijkheid vertaal ik dan als, het zijn allemaal grote woorden, maar ons vermogen om op een juiste manier respons te geven op de dingen die om ons heen zich afspelen.
Mm-hmm. Ja, dus het start met inzicht. En vervolgens ga je verantwoordelijkheid nemen voor hetgeen wat je ziet of waarvan je voelt of ervaart van, hé, maar hier moeten we actie op ondernemen.
Nou, wat is juist handelen? Mm-hmm. En ik denk, dan komen we in de buurt van wijsheid terecht.
Ja. En hoe weet je dan wat juist handelen is?
Dat weet je niet altijd. Hè? Soms is er een intuïtie dat je gewoon diep van binnen weet, dit is, hè, dan is moreel juist handelen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ik denk bij een aantal dingen dat het ook zo is dat we daar pas over hele lange tijd een antwoord op kunnen geven. Mm-hmm. Van, hebben we juist gehandeld of niet? Mm. En dat maakt het leven soms ook lastig, maar ook boeiend. Het is niet allemaal keurig. Er is geen handleiding, zeg maar, bij alles wat we moeten doen. Mm-hmm. En die mooie uitspraak, het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. dat is een wijze uitspraak, om het maar zo te zeggen.
Ja.
Ik denk wel dat we in onze tijd een beetje doorgeslagen zijn in dat voorwaarts leven. Er is een soort vooruitgangsgeloof gekomen. En dat is een beetje de nieuwe religie geworden, zou je kunnen zeggen, van onze samenleving. Mm-hmm. Waar dat accent wel heel erg ligt op dat steeds maar vooruitgaan. Mm. En je kan je afvragen of dat wijs is.
Ja. Ja. Je moet nou ook denken aan het verschil tussen welvaart en welzijn. Omdat je zegt van dat die vaart, of die vooruitgang er eigenlijk altijd in moet zitten, hè, volgens de huidige cultuur, zeg maar. Ja. En dat veroorzaakt dan wel welvaart, maar is het ook welzijn dan wat je creëert?
Dat is een hele belangrijke, maar ik denk dat er ook een misvatting zit in ons vooruitgangsdenken. Mm-hmm. Namelijk dat dingen altijd vooruit moeten gaan. Ik denk dat we, inmiddels is dat inzicht er natuurlijk ook wel meer aan het komen, hè, maar dat het veel meer cyclisch is. Mm. En dat er niet altijd vooruitgang is. En dat er ook weer, er is opkomst, maar ook ondergang. Mm-hmm. En alleen hoe we het nu hebben ingericht, is dat veel meer gericht op eigenlijk alleen maar die vooruitgang. Het moet altijd groter, het moet altijd beter en het moet altijd meer. Mm. Ja, en daar zijn we natuurlijk onszelf een beetje aan het tegenkomen. Mm-hmm. Hè? We hebben lange tijd gedacht dat we de natuur konden beheersen, maar die begint nu flink terug te slaan. Mm. En daar hebben we het ook mee te doen.
Ja, ja. Dus dat is een van de nadelen van onze vooruitgangsgedachten.
Daarin zijn we, denk ik, volstrekt doorgeslagen.
Ja. Ja. En dan heb je het nu over de natuur, hè, die dan daar zijn reactie op geeft?
Nou, het is veel breder dan dat. Ja. Voor mij gaat het zeker niet alleen over natuur. Het gaat ook over de manier hoe we met elkaar omgaan. Ja. Hoe we samen leven, letterlijk. Mm-hmm. En ik denk dat daar een aantal misvattingen in zitten. Hè, waardoor het ons eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een beetje aan het inzicht ontbreekt, om juist te handelen. Ja. En daarom, en dan komen we weer bij het begrip wijsheid. Hè. Ik denk, daarin mag het begrip wijsheid opgepoetst worden.
Ja.
En dat begint voor mij met niet nog meer kennis ontwikkelen, maar veel meer inzicht te krijgen in hoe kunnen we met die kennis het juiste doen.
Mm-hmm. En zijn er in Nederland nu mensen waarvan je denkt, van die hebben inzicht? En neem ook verantwoordelijkheid.
Ja, ik denk dat er sowieso heel veel mensen rondlopen die hun best daartoe doen. Mm-hmm. En die dat ook graag willen ontwikkelen. Waarbij ik nog wel denk dat het accent nog te veel ligt op het ogenblik op nog meer kennis. Mm-hmm. Kijk, het nadeel van mensen met die andere kant willen benadrukken, die je loopt. Kijk. Het is toch een soort systeem waar we in zitten. Mm-hmm. He, een systeem van dat altijd maar meer en dat moet nog efficiënter en beter en groter en alles. Dat kan je ook samenvatten met een soort neoliberaal denken. He, van als je maar hard genoeg werkt, dan kom je er wel, dat denken. Mm-hmm. En dat de mensen die daarin een beetje tegengas zijn gegeven, er ook wel achter zijn gekomen dat ze heel gauw weggezet worden. He, als een beetje spirituele zwevers of een van de... De sterkste voorbeelden, denk ik, daarvan is bijvoorbeeld de prinses Irene. Mm-hmm. Of een Herman Wijfels, die heeft dat ook heel erg. Die is dat ook erg tegengekomen in zijn leven. Ja. En in mijn beleving zijn dat mensen die eigenlijk een beetje voor de troepen uitliepen, om het maar zo te zeggen. Mensen met diepe inzichten. Mm-hmm. En op zoek waren naar, en nog steeds zijn, naar taal. Om dat te delen op een manier dat we die inzichten op een bepaalde manier ook vorm kunnen geven. Maar dat is, denk ik, dus dat zijn mensen, denk ik, die dat heel erg doen.
Ja.
Maar dan zie je ook dat die heel snel weggezet worden als mensen die een beetje zwevend. Mm-hmm. Prinses Irene.
Niet aards meer.
Ja, die met dat bomen knuffelen en zo. Terwijl de nieuwste inzichten. In de wetenschap. Mm-hmm. Ja, die geven haar gewoon hartstikke gelijk.
Ja.
Dat die natuur, dat daar zoveel meer in gebeurt dan wij kunnen waarnemen.
Ja.
Dat kan je gewoon niet ontkennen. Dus dat zijn eigenlijk een soort voorlopers geweest. Maar daar lopen dus heel veel mensen tegenaan. Mm. Hè? Dus ik merk ook dat sommige mensen daar ook wat terughoudend in zijn om zich daarover te uiten. Mm. En ik ben dat zelf ook wel tegengekomen. Mm-hmm. In de verhalen die ik deel, die ik veel vertel. In het begin heb ik nogal meegemaakt dat je het risico loopt om als een soort doemdenker weggezet te worden. Mm-hmm. Dat heb ik ook letterlijk mee. Ik heb een keer meegemaakt in een grote lezing. Dat ik werd onderbroken en dat iemand mij zei of ik of mijn toon wilde aanpassen van het verhaal. Mm-hmm. Of de zaal wilde verlaten als spreker.
Ja.
En dat is letterlijk gebeurd.
Ja.
En toen heb ik gezegd, ik ga mijn toon niet aanpassen, want dit is het verhaal wat ik wil delen. Ja, ja, en ik maak me ook zorgen over een aantal dingen.
Ja.
Nu kijken we daar niet meer zo op. Dat geluid is inmiddels al wat wijder verspreid. Ja. Er zijn een aantal dingen waar we ons echt zorgen over maken.
Want je sprak dan over klimaatverandering, biodiversiteitsverlies. Dat soort.
Nou, ik had in die keer had ik gewoon eens een aantal dingen op een rijtje gezet. He? Van als je het hebt over een wereld die op een. Je kan op verschillende manieren naar de wereld kijken. Mm-hmm. En een van de manieren om naar de wereld te kijken is een wereld die in crisis is. En dat perspectief ben ik toen eens op een rijtje gaan zetten. He? Van als je met die perceptie naar de wereld kijkt. Ja, dat werd een behoorlijk treurige opsomming. En ik had er ook wat beeldmateriaal bij, mm-hmm. waardoor het ook flink binnenkwam.
Ja.
En dan krijg je dus meteen het verschijnsel dat mensen eigenlijk dat niet willen zien.
Ja.
He,
ja.
Willen niet. En dan wordt je gelijk een doemdenker genoemd. Mm. He, terwijl je ook kan zeggen, nee, ik zet gewoon realistisch een aantal dingen op een rij.
Dit zijn de feiten.
En willen we dat met elkaar aankijken of niet?
Mm.
He, dat was de vraag die ik daar stelde.
Ja.
Ja. Dat gebeurt nu inmiddels wat minder. Maar je ziet het wel dat die prachtige inzichten die er zijn. Een van de dingen die voor mij heel belangrijk is geworden, dat is de uitspraak, alles gaat volgens de wetten van de natuur. Mm-hmm. Ik heb ook jarenlang rondgelopen met, lukt het me om deze wereld en dit leven een klein beetje beter te begrijpen? En dat is ook een reden dat ik met heel veel mensen in gesprek ben gegaan.
Mm.
En op een gegeven moment was er een hoogleraar, een oude hoogleraar, die was al 95 jaar. En vlak voor het moment dat hij kwam te overlijden, was mm-hmm. een van de dingen die hij tegen mij zei. Joh, als je nog eens een keer in een situatie terechtkomt, dat je denkt, ik weet even niet hoe het verder moet.
Mm-hmm.
Onthoud één ding. Alles gaat volgens de wetten van de natuur.
Ja. Ja.
En het zou kunnen zijn dat je iets tegenkomt, waarvan je denkt, dat gaat niet volgens de wetten van de natuur. Dan betekent dat niet dat mijn stelling niet klopt. Maar dat betekent dat jij op dat moment die wetten nog onvoldoende hebt begrepen.
Mm.
En op dat moment heb ik erom gelachen. Ik vond het een leuke uitspraak.
Ja.
Maar inmiddels heb ik met zoveel biologen, zoveel scheikundigen, zoveel natuurkundigen gesproken, dat ik denk dat hij gelijk heeft.
Mm.
Als we het leven beter willen begrijpen, alles gaat volgens de wetten van de natuur.
Ja.
Maar één ding zeg ik er dan uitdrukkelijk bij. Dat betekent niet dat je daarmee ook het leven kan voorspellen. He, het is een manier om het leven beter te begrijpen.
Mm-hmm.
En als je daarnaar kijkt, dan zit daar een soort schoonheid in. En dat vind ik wel het mooie van deze tijd. Dat heeft ook te maken met anders willen kijken dan alleen dat vooruitgangsdenken.
Mm-hmm.
Namelijk dat een van de dingen die ik in de loop van de tijd heb leren zien, dat bijvoorbeeld met name de grote mystieke stromingen al zoveel wijsheid in zich hebben. Wat wij eigenlijk allemaal een beetje aan de kant hebben gezet. En zelfs van zijn, ja, dat is een beetje achterhaald.
Ja.
Daar zit niks achterhaald. Ja, natuurlijk zitten er wel dingen die je nu anders zou formuleren.
Mm-hmm.
Maar er zitten inzichten in. Bijvoorbeeld in de Koran. Daar staat gewoon letterlijk in dat de bomen en de planten de getuigen zullen zijn van jouw leven.
Mm.
Daar kan je van zeggen, dat is een beetje zweverige kwatsch.
Ja.
Maar als je de nieuwste inzichten uit de biologie over bomen en planten neemt, die zeggen gewoon, dat klopt wat daar staat.
Ja, er is interactie.
Er is een fysiologie, hè, waarin je veranderingen kan constateren op het moment dat je langsloopt.
Mm.
Hè, en dat betekent niet, en dan moet je niet verwarren met dat er bewustzijn is. Hè, dat is iets anders, denk ik. Hè, dat is het vermogen om jezelf en het leven en de omstandigheden waar te kunnen nemen.
Mm-hmm.
Ik denk niet dat we dat moeten gaan toedichten aan die natuur op die manier. Maar dat is dus weer de grote kracht van die mensen hebben meegekregen. Het bewustzijn, het vermogen om onszelf waar te nemen en daar ook over na te denken. En daar ligt dus een grote kracht in, maar er ligt ook een gevaar in.
Ja.
Want daarmee kunnen we ook de verkeerde beslissingen nemen.
Nou ja, dat is ook wat ik nu in mijn hoofd heb. Als je zegt van alles gaat volgens de wetten van de natuur. Maar als mensheid zijn we nu eigenlijk een gevaar. In ieder geval voor de natuur, voor de afname van biodiversiteit, voor opvang van de aarde, het afsterven van koraalriffen.
Ja.
Verschraling vooral.
Hè?
Hoe rijm je dat dan? Want is dat dan, handelen wij dan dus wel volgens de wetten van de natuur?
Nee, ik denk dat we de wetten van de natuur grotendeels vergeten zijn.
Mm-hmm.
Als je leven bekijkt, gaat dat allemaal volgens bepaalde natuurwetten. En de meest bekende en de meest belangrijke is misschien wel zwaartekracht. Maar je hebt ook thermodynamica en zo zijn er een aantal natuurwetten. En elke vorm van leven heeft daarmee te maken.
Mm-hmm.
Het leven is ook allemaal opgebouwd uit kleine bepaalde deeltjes.
Mm-hmm.
Al het leven. Dat zijn 16 elementaire deeltjes en daar zijn we allemaal uit opgebouwd. En een astrofysicus zal zeggen, we zijn alles is terug te brengen tot sterrenstof.
Mm.
En als je dat allemaal tot je door laat dringen, ja, dan zit daar een prachtige eenvoud in.
Mm-hmm.
Waardoor die wetten dus ook automatisch overal op van toepassing zijn. Alleen zo willen we er vaak niet naar kijken.
Nee.
Wij zijn onszelf als het centrum van het universum gaan zien. En belangrijker dan wat dat ook.
Mm-hmm.
Maar dat is dus maar zeer de vraag. En ik denk ook, als je het hebt over de crisis van onze tijd, daar zit ook in die zin vooral een oproep in. En zeker in relatie tot wijsheid. Kunnen we dat paradigma waarmee we naar de wereld kijken, zijn we in staat om dat te veranderen?
Mm.
Om onszelf niet langer meer op dat centrum van het universum te zetten.
Ja.
Maar dat wij letterlijk een onderdeel zijn van het geheel.
Hm.
Waar het aan ons is om met dat geheel samen te leven.
Ja.
En dat vraagt iets anders dan beheersen.
Ja. Van ego naar eco.
Dat is de hele bekende. Ja, voor mij gaat het over van beheersen naar veel meer meebewegen.
Mm-hmm.
Met wat er gebeurt. Over van versnellen naar veel meer afstemmen. Met wat er om je heen is. En van de maakbaarheid naar veel meer wederkerigheid.
Ja.
Als ik er zo drie zou moeten uithalen.
En als je dat praktisch maakt, bijvoorbeeld dat afstemmen. Hoe doe je dat?
Dat afstemmen, dat begint voor mij 's morgens vroeg al met dat ik al een aantal jaren me elke dag begin met een ochtendwandeling van ongeveer een uur. In de buitenlucht,
mm-hmm.
in de natuur, waarin ik me afstem op hoe deze dag voor mij begint.
Mm.
Zo praktisch is het.
Ja.
En daar hoef je echt niet voor op een meditatiekussentje te gaan zitten of wat dan ook. Want net als ik, als vele anderen, leef ik ook in een onrustige wereld.
Mm-hmm.
Waarin op dat meditatiekussentje vooral heel veel onrust begint te ontstaan. Het zijn van die begrippen die ook helemaal losgetrokken zijn, maar mijn ochtend begint meditatief door eigenlijk letterlijk contact te maken met de natuur om me heen.
Ja.
Nou heb ik ook het grote voorrecht dat ik vlak in de buurt van een prachtig bos woon.
Mm-hmm.
Maar zonder dat is mijn dag niet goed begonnen, zeg maar.
Ja.
Het is een hele praktische manier.
Ja.
Maar dat kan je natuurlijk ook op een hele andere manier toepassen in welke rol je ook in de samenleving zit.
Mm-hmm.
Ik bedoel, een van de belangrijkste eigenschappen op het ogenblik van, denk ik, voor leiderschap, bijvoorbeeld, is niet zozeer juist meteen allerlei plannen te gaan maken en te gaan fixen en te gaan doen.
Mm-hmm.
Maar je veel meer in eerste instantie af te stemmen. En ik zeg vaak, als het over leiderschap gaat, de belangrijkste eigenschap voor leiders in deze tijd is misschien wel het kunnen verduren. Het kunnen verduren van alles wat mm-hmm. er is. En eens even stilvallen. Om vanuit die stilte te ontdekken. En dat is die afstemming. Van wat juist handelen is.
Hmm. Ja, met diverse stakeholders. Verschillende inzichten. Samen.
Ja.
En keuzes maken.
Ja. Ik denk dat ook dat gaat weer over die vooruitgang. Dat we veel te snel zijn gaan handelen met een aantal dingen.
Mm-hmm.
Dan komen er van die prachtige windmolens. Waar je kan afvragen, is dat de oplossing?
Hmm.
Of dan komen er allerlei zonnepanelen op ons dak. En de bedoelingen zijn goed, daar twijfel ik geen moment aan. Ik heb ze zelf ook liggen.
Mm-hmm.
Maar vervolgens weten we niet hoe we die dingen moeten gaan afbreken. En zit er een hoeveelheid nanotechnologie in verwerkt, waar er heel veel ecologen op het ogenblik zijn, die zeggen dat ze zich grote zorgen maken, omdat wij wel weten hoe we steeds kleinere deeltjes kunnen ontwikkelen.
Mm-hmm.
Maar niet meer weten hoe we dat zo meteen moeten afbreken.
Ja.
Zonder dat het een risico voor het hele ecosysteem oplevert.
Ja.
En dat is natuurlijk op heel veel plekken in de wereld al lang aan de gang.
Mm-hmm.
En dat gaat zo over die kennis. We kunnen steeds meer kennis ontwikkelen. Maar hebben we de wijsheid ook? Hebben we het inzicht ook om daar de juiste dingen mee te doen?
En
dat is echt een hele grote vraag op het ogenblik.
Mm.
Of niet alleen op het ogenblik, dat is al langer natuurlijk aan de gang.
Ja.
Maar ik vind hij is wel nog complexer aan het worden.
Ja.
Ja.
En over het afstemmen nog. Hè? Wij voeren nu een gesprek. Wij stemmen ook af op elkaar. Misschien non-verbaal, verbaal.
Op allerlei mogelijke manieren.
Heb je daar ook bepaalde... Weet ik niet hoor. Die vraag komt nu in me op. Van, stel je gaat een gesprek aan in jouw rol nu als... Hè, in de rol die je hebt. Als je dan een bepaalde techniek doet ook met dat afstemmen?
Nee, het is geen truc. Het is een... En ook dat zijn gelijk weer dingen. Dat het is altijd zo het risico als je woorden voor dit soort dingen zoekt. Mm-hmm. Dat het mensen dat gelijk heel zweverig gaan vinden. Maar dat is het in mijn beleving helemaal niet. Maar het is je openstellen voor wat er is. Ik begin een gesprek vaak met een stilte. Ik begin een optreden ook vaak met een stilte. Mm. Dat weten mensen vaak helemaal niet die in de zaal zitten. Maar ik begin vaak met een stilte.
Ja. Van een minuut? Of?
Soms kan dat ook langer zijn.
Ja.
En dan, maar echt om me af te stemmen op wat wil er op dit moment hier verteld worden.
Hmm.
Ik kan iets voorbereiden thuis. En dat is ook een vorm van afstemmen.
Hmm.
Maar ik heb in de loop van de tijd gemerkt dat dat veel beter is als ik dat ook in het moment zelf doe.
Hmm.
Omdat er dan in die afstemming ook hele andere dingen binnen kunnen komen.
Ja.
Waardoor het veel beter aansluit bij wat er op dat moment aan de hand is.
Hmm.
En het grappige is dat ik het soms zelf niet altijd begrijp.
Mm-hmm.
Hè? Maar achteraf ineens denk, oh ja, ja daarom dit klopt.
Ja, 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 daarom doe ik dit. In ons vorige gesprek van deze podcast met Paul Verhagen, toen gaf hij aan dat machtsstructuren pas veranderen tijdens een crisis. Hè, om dingen in verandering te krijgen. Denk jij dat we nog kunnen voorkomen dat er zo'n crisis nodig is die ons dwingt om wijzer te worden? Of bestaat er een manier om wijsheid nu nog in besluitvorming te verankeren voordat er een ecologische ineenstorting plaatsvindt?
Ik heb zelf een aantal crisis in mijn leven meegemaakt. En naar aanleiding daarvan ben ik met veel mensen ook in gesprek gegaan over die vraag, is crisis nodig om tot verandering te komen?
Mm-hmm.
Ik heb lange tijd gezocht naar iemand die mij zou kunnen zeggen, nee, als je nou dit of dit doet, dan,
mm-hmm,
dan kan het ook zonder die crisis.
Mm.
Maar ik heb inmiddels meer dan 280 mensen daarover gesproken. Waar er nog vanuit de meest uiteenlopende perspectieven, waarbij er nog niemand heeft tussen gezeten die mij dit antwoord geeft.
Hmm.
En inmiddels ben ik zover dat ik daar ook niet meer hoop. Omdat ik inmiddels ook denk van, en dit is misschien ook wel juist de schoonheid van crisis.
Hmm.
Dit is onderdeel van hoe dat hele natuurlijke systeem werkt. En natuurlijk zou je soms wel met minder ellende tot een grote verandering willen komen.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat ook altijd nastrevenswaardig is om dat te blijven doen. Hè. Dus ik zeg niet van dat we daar niet naar moeten blijven zoeken.
Mm-hmm.
Maar de schoonheid van crisis is wel dat, kijk, mensen die zijn gebakken om een beetje te veranderen, maar fundamenteel veranderen, daar houden we niet van.
Mm.
Daar zijn we ook eigenlijk niet voor gebakken. Waarom zouden we? En zeker op het moment dat je het redelijk comfortabel hebt.
Ja.
Waarom zou je de spelregels veranderen? Als je het goed voor elkaar hebt.
Ja.
Dat zit gewoon niet in ons.
Hmm.
Ja, dan is het niet anders dan dat er soms crisis nodig is. En soms hele heftige crisis. Om tot echt andere inzichten te komen.
Hmm.
Zonder de crisis in mijn leven zou ik de dingen die ik nu doe niet doen.
Ja.
Tegelijkertijd zeg ik ook, die crisis had ik heel graag willen overslaan.
Hm.
Ja.
Ja.
Maar nu ik eenmaal hier ben, wil ik dit ook niet meer missen.
Hm.
Dat is de complexiteit van ons leven. We willen graag eenduidig altijd zijn, van het is of zo of zo. Nee, zo zit leven niet in elkaar. Al die dingen kunnen naast elkaar bestaan.
Ja.
En vanuit dat perspectief, ik denk dat we er alles aan moeten doen om te proberen om de crisis niet nog groter te laten worden dan die is. En tegelijkertijd is de realiteit, denk ik, dat die nog wel groter zou moeten worden.
Ja.
Omdat te veel mensen hebben nog geen belang om hun leven, hun manier van leven, de inrichting van hun leven, Het water staat nog onvoldoende aan de lippen, om het maar zo te zeggen.
Het inzicht is er nog onvoldoende.
Het inzicht is er nog onvoldoende. Het voordeel om zo nog te blijven leven is nog te groot ten opzichte van het nadeel. En dat nadeel is er natuurlijk al lang, als je er goed naar kijkt. Mm-hmm. Maar om dat te willen zien, er is zo'n uitspraak van... we hoeven onze eigen shit niet op te ruimen totdat je er diep genoeg in zit.
Ja, terwijl je geen adem meer kunt halen. Omdat,
dat is denk ik een hele korte samenvatting.
Shit die aan de lippen staat.
Het moet ons kennelijk eerst aan de lippen staan voordat we het fundamenteel anders gaan doen. Hmm. En daar kan je rouwig om zijn. Ik weet niet of we er rouwig om moeten. Dit is denk ik hoe dingen werken.
Ja.
We treffen onszelf allemaal in deze wereld aan. Per definitie worden we allemaal schuldig geboren, om het maar zo te zeggen. Ik ben helemaal niet, dat bedoel ik niet in christelijke ingewikkelde toestanden. Maar het feit dat je geboren wordt, betekent al dat je schuldig bent. Hè? Mm-hmm. De volgende dag heb je al heel veel zuurstof gebruikt en alles.
Mm-hmm. Dus je hebt impact op het systeem?
Allemaal. Mm. En daarom een van de dingen waar ik erg tegen op ben in deze tijd, is dat we bezig zijn om naar elkaar als schuldigen te wijzen. Mm-hmm. We zitten er allemaal in.
Ja.
En we zijn allemaal schuldig om het
te zeggen. We zijn er onderdeel van, het is zoals het is. Ja.
En daarom is ook een van de inzichten die ik belangrijk vind. Hou op met die schuldvraag. En ga kijken hoe je er samen uit kan komen. Mm-hmm. Dat is veel relevanter.
Ja.
Waarom dit allemaal zo is, dat is allemaal niet zo relevant. Dat is met elke crisis in je leven. Mm. Crisis, shit happens.
Ja.
De enige vraag die relevant is, op het moment dat je in crisis zit, is welke leringen je eruit hebt. En hoe ga jij er vervolgens betekenis aan geven? Mm. Welke verantwoordelijkheid neem je vervolgens op om er iets anders mee te gaan doen?
Ja.
Dat is eigenlijk het enige vragen die relevant zijn. Mm. Maar dat blijven we maar blijven praten over hoe dit allemaal zo... Het is zoals het is. Mm. En heel veel dingen zijn ook met de beste bedoelingen gedaan door mensen. En ook oplossingen die er nu worden bedacht, waarvan we later gaan zeggen dat ze misschien helemaal niet zo handig waren. Die zijn met de beste bedoelingen, maar vaak ook wel. Ik denk een van de grote problemen van, als je het over de klimaatvraagstukken hebt, is wel dat het een businessmodel is geworden. Mm-hmm. Daardoor denk ik wel, komen er heel veel dingen ook in een soort stroomversnelling, die uiteindelijk allemaal weer te maken hebben met dat neoliberale model wat erachter zit.
Ja, nog meer elektrische auto's, nog meer zonnepanelen, batterijen.
En altijd om een paar mensen hun zakken te laten vullen. Bedoel, als ik het heel plat zeg, komt het daar uiteindelijk heen. Dan hebben we er mooie woorden voor.
Ja.
Maar uiteindelijk gaat het gewoon om nog meer geld te verdienen. Ja. En nog meer in die economische groei te zitten. Ja. Dat is ook het buitengewoon ingewikkelde van het hele neoliberale systeem. Dat zo krachtig is, dat zodra er nieuwe inzichten komen, dat systeem het meteen overneemt en er weer een verdienmodel van maakt. Mm. Dat is een heel groot risico. Dat zie je zelfs, dat gaat zo ver, dat hebben we bij de klimaatbeweging bijvoorbeeld gezien, dat die de taal, zelfs het economische taal, zijn gaan overnemen. Die hebben het ook over hulpbronnen. Mm-hmm. Dat is economische taal.
Ja.
Ja. Dus die zijn daarmee in hun taalgebruik onderdeel alweer geworden van dat systeem.
Ja.
Dat is inzicht. Hm.
Ja.
Daar moeten we los van zien te komen.
Ja.
Om onszelf allemaal als consumenten te zien. We zijn geen consumenten. Dat is van ons gemaakt. Hm. Maar de gemiddelde mens ziet zichzelf primair als een consument. En dat komt door onze omgeving. En het is onze omgeving. Hè? Nou, je hebt met Paul Verhagen gesproken. Mm-hmm. Die kan als geen ander zeggen. De mens wordt zo bepaald door zijn omgeving, dat hij als psycholoog, psychoanalyticus, de neiging heeft om te zeggen, wij zijn onze omgeving. Hè? Dus die omgeving is ongelooflijk belangrijk voor ons. En die omgeving is op het ogenblik zo ziekmakend. Mm. En daar hebben we het inzicht voor nodig, om daar los van te komen.
Ja. Het is onze houvast geworden dan ook, dat consumentisme. En dat waar je vroeger misschien geloofde in een religie of in een god, of in een geloven we nu in de dingen die we hebben?
Ja, ik heb het wat dat betreft, want dat zijn allemaal meteen van die zwaar beladen woorden. Hè, mm-hmm. Waar we vaak ook niet eens meer ons elkaar op bevragen, wat bedoel je er eigenlijk precies mee?
Materialisme.
Religie is een prachtig woord namelijk. Hè, mensen denken altijd gelijk aan een instituut, aan een kerk. Maar religie betekent ten diepste, religare, het Latijnse woord betekent, opnieuw tot verbinding komen. Hm. Dus ik wens ons heel veel religiositeit toe in deze tijd. Ja. Omdat het gaat om ons nieuw te verbinden met het gevoel dat er iets groters is dan wij.
Ja.
En dat zit in de natuur. En dat zit in alles om ons heen. En zolang we dat inzicht niet krijgen, ja, reduceren we onszelf tot hebzuchtige mensen die er een rotzootje van maken.
Ja, die wel verbinden met spullen, maar niet met mensen en natuur.
Precies, het respect voor het grotere geheel, ook een zekere onderdanigheid, hè, wat ook een soort nederigheid, dat zijn ouderwetse woorden geworden. Mm-hmm. Juist dat soort woorden mogen we weer een beetje oppoetsen.
Ja. Ik probeer nog even iets richting praktijk te brengen. Vind je dat er in Nederland organisaties zijn? We hebben het over mensen gehad. Zijn er in Nederland al organisaties waarvan je denkt van die hebben inzicht en nemen verantwoordelijkheid?
Ja, ik zie dat op heel veel plekken gebeuren.
Mm-hmm.
In ieder geval pogingen daartoe. Maar ik zie ook hoeveel mensen, en dat zijn ook mensen in topposities, meteen ook in die systemen vastlopen daarmee. Hm. Maar ik word veel gevraagd op congressen en op bijeenkomsten van mensen die netwerken willen vormen. En of het nou bestuurders uit de zorg zijn of uit onderwijs of mensen gewoon uit de profit. Hm. Er zijn op heel veel plekken zijn er echt initiatieven waar mensen ook samenkomen. Dat vind ik heel belangrijk, dat we dat ook veel meer samen gaan doen. Maar wat je ook ziet, dat heel veel mensen ook meteen dan vastlopen in en hoe gaan we dat vervolgens doen? En dan tegen allerlei grenzen aanlopen.
Ja.
En dus deze tijd is, denk ik, wat dat betreft ook voor heel vraagt ook om een nieuw soort radicaliteit. Mm-hmm. De radicaliteit om echt. Kijk, het systeem breekt zichzelf niet af. Dat moeten wij doen.
Mm-hmm.
En het systeem is heel hardnekkig.
Ja,
en dat vraagt om een soort radicaliteit met verantwoordelijkheid. He, dus ik ben geen, ik hou geen pleidooi om
de Bastille te gaan bestormen.
Ja, en soms ook wel. Maar wel met inzicht. En dan komt dat woord verantwoordelijkheid weer zo. Wel, ik vind dat mensen heel ver mogen gaan als je het achteraf kan verantwoorden. Voor jezelf en naar de ander.
Mm-hmm. Ja. Roek, in onze volgende podcast gaan we in gesprek met een filosoof. Welke vraag zouden we hem moeten stellen?
Nou, ik zat er zo over na te denken van, kijk, er zijn heel veel, als we dit gesprek zo met elkaar voeren, je kan vanuit heel veel perspectieven kijken.
Mm-hmm.
Er gaat heel veel gaat over onmacht.
Mm-hmm.
Onze onmachtigheid. We hebben een beeld van onszelf dat het heel maakbaar is. Maar uiteindelijk, als we eerlijk zijn, er is heel veel onmacht op het ogenblik. Met de grote vragen die op ons afkomen.
Ja. Ja.
En een mooi voorbeeld daarvan vind ik onze smartphone. Ooit bedoeld als verlengstuk van ons om het leven wat makkelijker te maken.
Mm-hmm.
De onmacht is dat wij inmiddels het verlengstuk van onze smartphone zijn geworden. Ja. En dan kom ik zo op, op zo'n gedachte van, de moderne mens heeft een smartphone, maar geen kompas.
Mm-hmm.
Hoe zouden we weer een beetje bij een kompas kunnen komen?
Mm-hmm.
Vind ik voor een filosoof een hele mooie vraag.
Ja.
Om een kompas, mm-hmm, om richting te geven aan onze onmacht.
Ja, ja, dat vind ik een hele interessante vraag. Ja. Ja, dankjewel. Die nemen we mee voor de volgende uitzending. Ja. Dankjewel, Roek. Heb je nog iets wat je zou willen toevoegen aan dit gesprek? Hebben we nog iets niet besproken waar je denkt van dat is nog een mooie aanvulling?
Nou, misschien gewoon als een korte afsluiting. Ik denk dat het ten diepste heel erg gaat over de realisatie dat wij natuur zijn.
Mm-hmm.
Dat is voor mij een van de belangrijkste inzichten op een gegeven moment. En we zijn ons gaan zien als afgescheiden van de natuur. Maar dat is een misvatting. Wij zijn natuur en daarmee ook onderhevig aan alle natuurwetten die er zijn. Mm-hmm. Met een mooie bijzonderheid dat wij natuur zijn die kan nadenken. Mm. Ja? En dan is de vraag alleen, doen we dat ook?
Ja. Deze vraag laat ik over aan de luisteraars. Ja. Dankjewel, Roek, voor je tijd en het delen van je inzichten met ons publiek en met mij. Beste luisteraars, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.